energie te verbruiken en meer energie op te wekken. Een belangrijk onderwerp van de vast te stellen strategie is de grootschalige duurzame opwekking van energie. De regio is al geruime tijd bezig om tot deze strategie te komen. Tijdens de beeldvormende avond wordt toegelicht hoe dit proces eruit ziet en waar we nu staan. Er wordt ingegaan op wat er nu in de RES staat beschreven. Dit ook ter voorbereiding van de zienswijze die alle regiogemeenten nog op deze strategie mogen indienen dit voorjaar. Dit voorjaar? Dat zal wel volgend voorjaar zijn, denk ik. Maar goed, dat kan het voorjaar van 2021 zijn. Ook in de raadzaal zijn aanwezig Roland Bronkhorst. Die zal zorgen voor de presentatie. En Lieke Stoffelen, die zal hem daarbij assisteren. Dan wil ik nu bij deze opening het woord geven aan Roland. Roland, gaat u gaan.
Wim, dankjewel. Altijd gezellig om hier aan te mogen schuiven. Voor mij nu de derde keer en hopelijk de laatste keer via beeldscherm, maar nou, we weten het niet. Ik ga een presentatie met jullie delen. Is de presentatie zichtbaar? Is die zichtbaar?
Als we de krant niet hoeven lezen, wel.
Ik zal hem ook niet voorlezen, maar hij is puur als bladvulling. Fijn dat ik, of dat Lieke en ik, een toelichting mogen geven op de concepten regionale energiestrategie 1.0. Dit is alweer de derde keer dat ik jullie daar iets over mag vertellen. Ik hoop dat het desalniettemin toch nog een beetje boeiend is. En dat jullie dit ook zo. Daar zit iemand die zijn microfoon open heeft staan.
Er zit heel veel ruis en ik maak tegelijkertijd als voorzitter gebruik met betrekking tot, we hebben in de voorbereiding, ik zie de vraag van Ingrid, dat we eigenlijk proberen om de vragen na de presentatie te doen, Roland. Hè? We hadden misschien even nog een keer kunnen verduidelijken, want anders hebben we daar ook zoveel interruptie. En dan gaan we zover afleiden van het verhaal. En ik heb inmiddels ook al begrepen dat diverse fracties dadelijk nog na deze bijeenkomst bij elkaar komen. Dus om elkaar te helpen is mijn verzoek. Om te zorgen aanvullende vragen na de presentatie te doen. Ja, dan hebben we daarmee ook de vraag van mevrouw Hartlief meteen beantwoord. Roland, gaat u verder.
Dankjewel. Omdat het anders een hele lange presentatie wordt, ik heb op twee momenten heb ik wel een moment ingelast dat er tussendoor wel ook wat vragen gesteld kunnen worden. De concept regionale energiestrategie ter voorbereiding op de zienswijze die jullie als raad kunnen indienen op die concept RES. Dat zal niet voor dit voorjaar of volgend voorjaar worden, maar in mei, juni zullen jullie als raad daar de gelegenheid krijgen om zienswijze vast te stellen. Het programma van vanavond. Ik begin zo meteen met toch het bredere kader nog een keertje te schetsen en een korte terugblik op de stappen die tot nu toe zijn gezet. Vervolgens neem ik jullie mee langs de inhoudelijke kant van de concept regionale energiestrategie. Dan is er een wat langere pauze en gelegenheid tot vragen stellen. En na de pauze dan neem ik jullie mee langs de stappen die de komende maanden nog gezet gaan worden. En tenslotte is er eventueel nog gelegenheid om daar ook nog vragen over te stellen. Voordat ik jullie meer ga vertellen over de RES, wil ik toch even met jullie naar deze prachtige foto kijken. Een foto die vanuit de ruimte is genomen. Door een astronaut toen die terugkwam op aarde een heel ander mens was. Astronauten die terugkomen, die realiseren zich wat een ongelooflijk kwetsbaar bolletje waar wij op leven. Midden in een gigantisch heelal. En slechts afgeschermd door een heel dun schilletje de atmosfeer die ons beschermt van de kwalijke invloeden van buiten. En ongelooflijk kwetsbaar. En dat vergeten we wel eens als we hier rondlopen. Dat het kwetsbaar is, dat is het afgelopen jaar ook wel duidelijk geworden. Al een jaar gebukt onder de coronapandemie. En het is ook niet duidelijk wat het ons allemaal nog gaat brengen. Maar het heeft wel duidelijk gemaakt dat we ongelooflijk kwetsbaar zijn als mens. Maar ook als aarde waarop we leven. Tegelijkertijd zijn er, de achtergrond van corona, zijn er nog processen gaande die, denk ik, nog een veel grotere bedreiging vormen voor onze toekomst. En die van onze kinderen en van onze kleinkinderen dan corona op dit moment. En dan heb ik het over die klimaatverandering, de stijging van de zeespiegel, extremer weer, de manier waarop wij met grondstoffen omgaan en de gigantische hoeveelheid afval die we produceren. Bosbranden, nou ja, noem maar op. Allemaal ontwikkelingen die ongelooflijk bedreigend zijn, tegelijkertijd ook heel erg abstract. En ja, zich afspelen op een niveau die voor ons eigenlijk niet te bevatten is. En dat maakt dus ook dat velen daar het liefste ook toch de ogen een beetje voor sluiten. Omdat ze er niet zo goed raad mee weten. Nou, waar gaat de discussie dan wel over? Dat gaat over de maatregelen die nu al ingezet worden om iets te doen aan die ontwikkelingen die zich op de achtergrond afspelen. Dan heb ik het onder andere over windmolens, ik heb het over zonneweides, maar ik heb het ook over warmtepompen en andere technieken. En daar is heel veel weerstand tegen vanuit de maatschappij. En dat is begrijpelijk, omdat het een inbreuk doet op onze huidige manier van leven. Het verpest ons uitzicht. Dus het doet iets met ons waar we op dit moment mee geconfronteerd worden en waar niet iedereen om staat te springen en blij van wordt. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat dit maatregelen zijn die wel noodzakelijk zijn om die bedreigingen die er gaande zijn, om die wel het hoofd te bieden. Ook vanavond ga ik het weer met jullie hebben over die maatregelen, over windmolens, over zonneweides. Maar ik vond het toch goed om eerst even stil te staan bij waarom doen we dit nou eigenlijk. En ter afsluiting daarvan wil ik kort even een video laten zien.
Some call me nature. Others call me.
Geen video nou.
Hij is niet te zien?
Nature.
Oh.
I've been here for over 4.5 billion years.
Dan ga ik even mijn andere scherm delen. Ik denk dat het daaraan ligt. Die. Nu is die wel te zien?
Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Some call me nature. Others call me Mother Nature.
Goed. De ondertiteling was helaas weggevallen, maar de boodschap is denk ik wel duidelijk. De aarde die redt het wel, zonder ons. De vraag is alleen of wij het redden. Nou, wij zullen het waarschijnlijk nog wel redden, onze kinderen ook, onze kleinkinderen, is de vraag. Maar een belangrijkere vraag is ook, ja, hoe ziet dat leven er dan uit als wij niet stappen gaan zetten richting een duurzamere toekomst? Kort intermezzo. Ik ga nu naar de RES. De RES in het kort. Wat is het ook alweer? Het is een regionaal afsprakenkader dat wij maken in MRE-verband. 21 gemeentes, provincie en waterschappen. Daarin geven wij invulling aan twee tafels van het Nationaal Klimaatakkoord. Namelijk de gebouwde omgeving en elektriciteit. In de RES worden drie thema's uitgewerkt. Grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit, besparing en warmte. Daarbij kijken we primair naar 2030, maar wordt er ook een doorkijk gegeven naar 2050. Nou, vanuit het Klimaatakkoord is voor 2030 afgesproken dat de CO2-uitstoot met 49% teruggebracht moet zijn. En in 2050 moet dat zelfs 95% zijn. En het is een regionaal afsprakenkader, dus het is niet bindend. Wij als gemeente zullen die afspraken nog wel moeten verankeren in onze lokale beleids- en uitvoeringsplannen. In 2019 hebben jullie als raad de startnotitie vastgesteld. En in die startnotitie zijn eigenlijk de leidende principes van de regionale energiestrategie vastgelegd. In augustus 2020 hebben jullie gereageerd op de conceptres. En die reactie is ook samen met de conceptres gepubliceerd en ook aangeboden bij het Rijk. Begin dit jaar in februari is er een fractieavond geweest waarin ik jullie iets heb verteld over de stand van zaken. En diezelfde maand zijn er ook subregionale bijeenkomsten geweest. Waarbij datzelfde is gebeurd, maar dan voor inwoners en toch ook weer voor raadsleden. Nu hebben wij een beeldvormende vergadering ter voorbereiding op de zienswijze. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze beeldvormende vergadering al zou gaan over de vaststelling van de RES 1.0. Alleen heeft dat proces wat vertraging opgelopen en ik zal zo meteen uitleggen waarom dat is gebeurd. Dus nu een beeldvormende vergadering over de zienswijze. In mei zal er een oordeelsvormende vergadering zijn en in juni een besluitvormende. Dan wordt in juli de conceptres 1.0 afgerond, mede op basis van de zienswijzen die zijn opgehaald. En zal die gepubliceerd worden en ook weer aan het Rijk aangeboden. En de rest van het jaar zal gebruikt worden om de res 1.0 af te ronden. En die zal dan eind dit jaar ter besluitvorming aan de raden en colleges voorgelegd worden. Nou, waarom heeft de planning nou iets van vertraging opgelopen? Dat is met name doordat besloten is om voor deze regio een milieueffectrapportage op te stellen. En in die milieueffectrapportage daar worden de effecten van de zoekgebieden voor grootschalige opwekking van zon- en windenergie, worden de milieueffecten in beeld gebracht. En dat onderzoek wordt gebruikt om straks een keuze te maken in de zoekgebieden waar daadwerkelijk ook zon- en windenergie gerealiseerd gaat worden. De milieueffectrapportage heeft een ander voordeel, namelijk dat er ook een inspraakprocedure opgestart wordt. Die zal in mei en juni gaan lopen, waarbij inwoners en belanghebbenden ook de mogelijkheid krijgen om te reageren op dat onderzoek. Nou ja, en die reacties worden ook weer meegenomen in de definitieve RES 1.0. Dus die zijn aanvullend aan de zienswijzen die op dit moment opgehaald worden bij de raden. Zijn daar voor nu vragen over?
De vragen aanmelden. Als eerste zie ik mevrouw Hartlief. Mevrouw Hartlief, gaat de gang.
Dankjewel. Gisteren was, ik geloof dat het programma Pointer heet, waarin nogal wat negatief nieuws naar voren kwam over windmolens. Met name met betrekking tot kwetsbare natuur. Zijn dat onderdelen die meegenomen worden in de milieueffectenrapportage, Roland?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, en daarnaast heeft de provincie ook als uitgangspunt gesteld dat er geen windmolens gerealiseerd mogen worden in Natura 2000 gebieden en in het Brabants natuurnetwerk. Maar je hebt gelijk, het zal meegenomen worden in die milieueffectrapportage.
Ik kijk of dat er nog meer vragen zijn in de chat. Ik zie nog niemand. Ik weet niet of er iemand dikke vingers heeft. Dat even kan duren. Ja, ik zie de heer Horman. Heer Horman, gaat de gang.
Ja, dank u wel. D66 is media gek. Ik was zondagochtend vroeg wakker en luisterde naar Vroege Vogels, excuus. Daarin was een item waarin aandacht werd besteed aan windmolens die keurig netjes buiten Natura 2000 gebied waren. Maar zo kort bij die gebieden dat flora, fauna en ook mensen er toch last van hadden. Nemen jullie zoiets mee? Heeft de provincie gezegd van nou, het mag er niet pal één, maar het mag er wel pal naast? Hoe moet ik dat zien, meneer Bronckers? Dank u wel alvast.
Ja, daar moet ik u het antwoord nu schuldig op blijven. Ik weet niet precies wat voor een uitgangspunten daar gehanteerd worden. Maar dat is straks wel allemaal terug te lezen, ook in de milieueffectrapportage. Dus ik zou u zeker willen aanraden om daar naar te kijken en zo mogelijk ook een inspraakreactie op te geven.
Oké, bedankt voor het antwoord. Ik wacht nog heel even. Intussen, ik zie mevrouw Heuting. Mevrouw Heuting, gaat de gang.
Ja, ik had nog de vraag over de geluidsoverlast, of die ook mee kwam. Want ik las inderdaad ook een bezorgd artikel over de hoge windmolens die meer geluidsoverlast zouden geven onder een groter percentage van de mensen dan eigenlijk verwacht was op basis van de norm. Waardoor dat de norm verlaagd zou moeten worden en waardoor dat je dus verder van de bewoonde gebieden af moet blijven. Wat nogal lastig is hier in de buurt, denk ik.
U leest de Volkskrant volgens mij, want die lees ik ook. En daar stond inderdaad dat artikel in afgelopen weekend. Maar dat soort vragen worden echt behandeld in die milieueffectrapportage. Dus daar zou ik zeker, als die ter inspraak gaat, naar gaan kijken. En ik zal daar straks ook in mijn tweede deel van mijn presentatie, zal ik er ook nog iets over vertellen.
Dank u.
Ik kijk nog even of dat er nog iets anders voorbij komt. Nee, dan wil ik aan de heer Bronckers vragen om door te gaan met zijn presentatie. Heer Bronckers, ga de gang.
Dank u. Dan ga ik nu wat dieper induiken op de rest zelf. Dat wil ik doen aan de hand van de drie bouwstenen. Ten eerste opwekking, transport en opslag van duurzame energie. Vervolgens duurzame warmte en tenslotte energiebesparing. En per bouwsteen sta ik kort stil bij wat staat er nou in die concept RES 1.0. Wat betekent dat voor Veldhoven en waar zijn wij zelf in Veldhoven al mee bezig? En tenslotte wat aandachtspunten richting de RES die ook kunnen dienen als basis voor de zienswijze die u als raad kunt indienen. Nou, dan beginnen we bij de opwekking van elektriciteit. In de conceptres is dit kaartje opgenomen met zoekgebieden. Hierop zijn verschillende kleurtjes te zien. De groene puntjes, dat zijn alle grote daken die zich lenen voor zonnepanelen. De oranje kleuren, dat zijn de grootschalige zoekgebieden voor zon en wind. waarbij de rondjes met molentjes op locaties voor windmolens wijzen. En tenslotte zijn er nog rode en blauwe bolletjes. En dat zijn de projecten die al gerealiseerd zijn of waar de vergunningen al voor zijn afgegeven. Dus die op korte termijn gerealiseerd gaan worden. Nou, wat dan opvalt is dat met name in de randen van de regio en vooral aan de oostrand richting de Peel, dat daar relatief veel en grote zoekgebieden zijn. Rond Eindhoven een stuk minder, maar dat juist in dat stedelijk gebied, Helmond, Veldhoven, Eindhoven, dat daar wel weer veel mogelijkheden zijn om zonnepanelen op daken te plaatsen, grote daken. Als we dan inzoomen op Veldhoven, dat is rechtsonder te zien. Dan zie je daar die groene stipjes. Dat zijn vooral ook de bedrijventerreinen. Daarnaast zijn er wat zonnetjes te zien. Nou, dat is onder andere het zonnepark Welschap en de Voorraad. En er is een zone langs de A27 aan de A2 ingetekend. En dat is een zoekgebied voor grootschalige opwekking van zonne-energie. En daarbinnen zijn dan weer gele vlekken aangegeven waar dat eventueel vorm zou kunnen krijgen. En tenslotte is aan de oostzijde van knooppunt De Hocht, de grens van Eindhoven en Waalre, is ook een zoekgebied ingetekend voor windturbines. En in de conceptres en ook in het onderzoek dat het bureau Overmorgen vorig jaar voor ons heeft gedaan, daaruit blijkt ook dat technisch ook het gebied ten zuiden van de A67 in Veldhoven, dat daar ook een aantal windmolens zouden kunnen komen, technisch en wettelijk gezien. Nou, hoe is dat als regio? Hebben wij een bod van 2 terawattuur gedaan aan het Rijk. In totaal was de vraag 35 terawattuur voor duurzame energieopwekking op land. Daarnaast ligt er ook nog een doelstelling voor duurzame elektriciteitsopwekking op de Noordzee. En dat bod van 2 terawattuur, daar is zoveel mogelijk gekeken naar de zonneladder. De zonneladder die is links afgebeeld. En dat geeft eigenlijk een volgorde aan, een voorkeursvolgorde waar langs je bepaalde gebieden zou willen gaan ontwikkelen voor zonne-energie. Beginnend bij zon op dak, grote daken, vervolgens een aantal tredes die vooral gericht zijn op andere binnenstedelijke mogelijkheden. En tenslotte bovenaan zonneweides, zonneparken op landbouwgronden. Nou wil dat niet zeggen dat er geen enkele zonneweide in het buitengebied gerealiseerd gaat worden voordat alle daken vol liggen. Maar de voorkeur gaat wel zoveel mogelijk uit naar die binnenstedelijke mogelijkheden. Aan de rechterkant is aangegeven hoe dat bod van 2 terawattuur is verdeeld. 27% van dat bod is al gerealiseerd. 31% dat zit in de pijpleiding. Dus dat zijn projecten die al behoorlijk ver zijn ook in de vergunningen, het vergunningproces. Dan 14% moet uit no regret maatregelen komen. Dat zijn met name de onderste tredes van die zonneladder. En dan hoofdzakelijk zon op grote daken. En tenslotte moeten nog 28% van dat bod voor 2030 uit die grote zoekgebieden voor zon en wind komen. Nou, als je dan kijkt naar wat is de totale capaciteit van al die zoekgebieden, dan is dat voor wind 1,65 terawattuur. En voor zon, afhankelijk van de dichtheid van die panelen per hectare, zou je daar 1,5 tot 5,3 terawattuur kunnen realiseren. Nou, dat betekent dus, uitgaande van 28% van die 2 terawattuur, dat slechts, en ik weet niet of slechts het goede woord is, maar dat er 8 tot 18% van de capaciteit van die grootschalige zoekgebieden, dat genoeg zou zijn voor het bod richting het Rijk voor 2030. Dus dat betekent dat er wat te kiezen valt. En dat betekent dus ook dat de vragen die net gesteld werden over zoekgebieden, dat er in principe voldoende aanbod is, voldoende potentieel is om daar ook zoveel mogelijk rekening mee te houden. Naast locaties voor grootschalige opwekking is de netwerkcapaciteit ook een belangrijk onderwerp in de RES en ook een hele grote uitdaging. Want het zal u niet onbekend zijn dat in grote delen van Nederland het al heel lastig is om nieuwe initiatieven voor opwekking van duurzame elektriciteit, om die überhaupt aangesloten te krijgen op het netwerk. Nou, dat is in onze regio gelukkig nog minder erg dan in het noorden en het noordoosten van Nederland. Maar ook bepaalde delen van onze regio zitten op dit moment al op slot. En dat geldt specifiek voor de regio Hapert. Maar ook richting Venray, daar kan Enexis op dit moment geen grootschalige initiatieven aansluiten op het netwerk. En ook de andere delen van de regio, ja, daar komt op enig moment komt dat plafond wel in zicht. Eigenlijk alleen het groene gedeelte rondom Eindhoven, daar is nog behoorlijk veel capaciteit beschikbaar om elektriciteit terug te leveren aan het net. Als je naar Veldhoven kijkt, wij zijn aangesloten op het hoogspanningsstation Eindhoven-West. Nou, daar is voorlopig nog capaciteit beschikbaar. Dat geldt in ieder geval ook voor de kleinschalige initiatieven. Hè, dus zon op, zonnepanelen op woningen. Nou, daar verwacht ik echt nog geen probleem. Maar voor echte grootschalige projecten zou zomaar de grens ook bereikt kunnen worden binnen nu en enkele jaren. Dus Enexis is ook volop bezig met te analyseren waar die capaciteit nou uitgebreid moet gaan worden. Daar wordt ook al geïnvesteerd in Hapert en in Marhezen. Wordt nu ook al uitbreiding gebouwd. En de RES speelt daar ook een belangrijke rol in. Want door de RES krijgt Enexis ook beter zicht in waar worden grote parken gerealiseerd. Dus waar moet dat netwerk dan ook uitgebreid worden. Dus de netwerkcapaciteit is een knelpunt. Wordt heel hard aangewerkt. Er zijn ook gigantische investeringen zijn daarmee gemoeid. Voor Enexis, maar ook voor Tennet, de landelijke netbeheerder. Nou, hoe zit dat dan? Wat voor een rol speelt de netwerkcapaciteit in de keuze van de zoekgebieden waar daadwerkelijk iets gaat gebeuren? Nou, er zijn een aantal beheersmaatregelen voor voorgesteld vanuit Enexis. Nou, kies nou de zoekgebieden die dicht bij stations liggen met ruimte. Nou, waar liggen die stations? Ja, dat is toch voornamelijk rondom Eindhoven. Kies zoekgebieden waar ook veel vraag is naar elektriciteit. Dan hoef je de elektriciteit ook niet over grote afstanden te transporteren. Zoek naar een combinatie van wind en zon. Hè, want vaak is het zo dat als de zon schijnt dat er weinig wind is. En andersom als er veel wind is dat er relatief weinig zon is. Dus dan hoef je zo'n kabel maar één keer aan te leggen. Probeer gebieden te kiezen waar ook een hoge dichtheid aan opwek mogelijk is. Zodat je kunt volstaan met één kabel en niet met heel veel kabels naar heel veel verschillende gebieden. Dus netwerkcapaciteit zal naast de zienswijzen die vanuit de raden komen en naast de inspraakreacties die op de milieueffectrapportage komen, een belangrijke rol gaan spelen bij de uiteindelijke keuze van de zoekgebieden. Dan maak ik een overstapje naar Veldhoven. Deze grafiek komt jullie waarschijnlijk inmiddels wel bekend voor. Dit komt uit het onderzoek dat het bureau Overmorgen voor ons gedaan heeft. Ze hebben een beeld gebracht hoe groot onze CO2-uitstoot is en hoe zich dat verhoudt tot 1990. 1990 is het pijljaar van het klimaatakkoord. De doelstelling is in 2030 met 49% omlaag, de CO2-emissie. Nou, wat we in Veldhoven zien is dat we gigantisch gegroeid zijn afgelopen decennia. En dat betekent dat de CO2-uitstoot bijna verdubbeld is. Dus dat betekent als wij zelfstandig willen voldoen aan die klimaatdoelstellingen, dat er nog behoorlijk veel moet gebeuren. Overmorgen heeft ook gekeken naar de potentie. Dus zij hebben zowel in het buitengebied als binnenstedelijk hebben ze gezocht naar mogelijkheden voor de opwekking van zonne-energie en windenergie op bedrijfstaken, op parkeerplaatsen, in wegbermen, in geluidsschermen, maar ook voor windturbines. Nou, dat is het plaatje rechts beneden. En daarin is te zien dat eigenlijk nagenoeg de hele gemeente, dat er geen ruimte is voor windmolens, in ieder geval de hoge windmolens, vanwege de hoogtebeperking van Airport Eindhoven. En dat er alleen eventueel wat ruimte zou zijn tegen de grens met Waalraan. Vervolgens zijn er 3 scenario's uitgewerkt. Waarbij 1 scenario eigenlijk op de huidige voet doorgaat. Dus ja, hoe ver komen we in die CO2-reductie als we gewoon doorgaan zoals we nu doen. Vervolgens is er een scenario uitgewerkt. Wat is er nodig als we aan die klimaatdoelstelling willen voldoen? En tenslotte is er een tussenscenario uitgewerkt, het Veldhovens potentieel. Waarbij is gekeken van wat is het potentieel? Waar zouden we aan kunnen voldoen? In deze grafiek ziet u links de vraag naar elektriciteit. En die zal de komende jaren ook nog wel wat groeien. En rechts ziet u wat de mogelijkheden zijn. Waarbij gekeken is naar wind. Hier is rekening gehouden met 3 windmolens. Hoeveel ruimte is er op daken, kleine daken, grote daken, op parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en uiteindelijk ook in het buitengebied zonnevelden. Dat zou betekenen dat wij voor de helft in onze eigen elektriciteit zouden kunnen voorzien als we daarvoor kiezen. En even ter vergelijking, het RES-bod voor 2030... Die 2 terawattuur, dat gaat om 2000 gigawattuur. Dus 200 zouden wij zelf kunnen realiseren over de langere termijn. Dus dan heb ik het niet over 2030, maar dan heb ik het over 2040 of 2050. En dat zou een tiende zijn van het bod dat er nu ligt vanuit de regio richting het Rijk. Als we dan kijken wat we tot nu doen, dan is er tot afgelopen jaar is er 11,9 gigawattuur is er gerealiseerd in de gemeente. Dus dat is om en nabij de 5% van die 200 gigawattuur aan potentieel. Ik moet daar wel bij zeggen dat het gigantisch toeneemt. We laten ieder jaar ook een beeld brengen hoeveel zonnepanelen er op daken liggen. En dan zie je in een jaar tijd dat dat bijna verdubbeld is. En als je in Veldhoven rondrijdt, ja, dan merk je het ook. Dat er steeds meer mensen zonnepanelen op hun daken gaan leggen. Nou, wat voor aandachtspunten willen wij dan meegeven richting de conceptres 1.0? Deze vormen ook de basis voor de zienswijze. Dat is dat wij ervoor willen pleiten dat binnen die zoekgebieden, dat zoekgebied grootschalige opwekking langs de A2 en de A67, dat er wel ruimte moet blijven voor een zorgvuldige inpassing. Vervolgens zijn wij ook benieuwd hoe die verkenning van de potentie voor windenergie rondom knooppunt de Hocht verder vorm gaat krijgen, richting 2030, maar ook richting 2050. En wij willen, het zou goed zijn als er vanuit regionaal verband ook concrete acties gezet worden om grootschalige opwekking van zon op dak te stimuleren. Voor ontwikkelaars is het veel eenvoudiger om in het buitengebied zonneweiden te realiseren. En op daken, ja, dat kost toch vaak wat meer gedoe. En als wij volgens die zonneladder zoveel mogelijk dakoppervlakte willen benutten, dan is het nodig dat we daar regionaal ook echt energie op gaan zetten. En ons als 21 gemeenten daar ook echt hard voor gaan maken. En tenslotte denk ik dat het goed is om er ook op aan te dringen dat die schaarse netwerkcapaciteit, dat we die nu niet helemaal gaan besteden aan zonneweides en windmolens in het buitengebied, maar dat we daar toch ook prioriteit gaan geven aan het aansluiten van grootschalige zon op dak projecten. Dat was de eerste bouwsteen, grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit. De tweede bouwsteen gaat over duurzame warmte. In dit schema zijn eigenlijk de 3 niveaus weergegeven waarop we op dit moment werken aan duurzame warmte. Bovenaan is de regionale energiestrategie. Dat heet hier de regionale structuur warmte. Op regionale schaal is in beeld gebracht hoe groot denken wij dat die vraag gaat worden aan duurzame warmte. Dus het alternatief voor warmte door middel van aardgas. En wat voor een aanbod zien wij in de regio. Parallel daaraan zijn alle gemeenten en wij dus ook bezig met een transitievisie warmte. Die zal eind dit jaar zal die voorgelegd worden aan uw raad ter vaststelling. Op twee momenten zijn we ook met een raadswerkgroep bijeen geweest om de tussenstappen ook met elkaar door te nemen. In die transitievisie warmte, daar zullen wij aan moeten geven het tijdspad van de wijken waarlangs ze aangepakt gaan worden. En daarbij zullen we ook aangeven wat voor een voorkeursoplossing er per wijk denkbaar is. En tenslotte zullen er wijkuitvoeringsplannen opgesteld worden. Dat zal de komende jaren zal dat gaan gebeuren. En daar zal een heel intensief overleg met de inwoners zal er verder vormgegeven gaan worden aan enerzijds de besparing van energie en anderzijds de overstap naar alternatieve warmtebronnen. Nou, rechts geeft heel duidelijk aan dat op dit moment, we zijn echt nog aan het pionieren. Er zijn nog ongelooflijk veel vragen, maar er komt ook wel steeds meer kennis. We hoeven het ook niet allemaal op te lossen binnen nu en 5 of 10 jaar. Daar hebben we echt nog wel wat tijd voor. En gaandeweg de rit zal die kennis alleen maar toenemen en zal de onzekerheid steeds verder afnemen. De regionale energiestrategie die wordt 2 jaarlijks geactualiseerd. De transitievisie warmte 1 keer in de 5 jaar. En de wijkuitvoeringsplannen, daar moeten we even naar kijken hoe vaak dat geactualiseerd gaat worden. Als ik dan kijk naar het onderdeel warmte in de RES, dan is het doel daarvan vooral dat boven lokale of regionale bronnen, dat die optimaal benut gaan worden. Ook om desinvesteringen te voorkomen. Er zijn gigantische investeringen zijn daarmee gemoeid. Je kunt dat geld maar 1 keer uitgeven. Door daar regionaal ook de afstemming in te zoeken, kun je daar ook hopelijk tot de beste keuzes komen. Om ook de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. En ook verder te kijken dan de eigen gemeentegrens. De conclusie tot nu toe is dat wij geen regio zijn die overloopt van de alternatieve warmtebronnen. Dus dat wordt best nog wel een puzzel. Er is ook gekeken naar de mogelijke groei van de elektriciteitsvraag. Stel, wij stappen allemaal over op warmtepompen. Of een groot deel van de huishouden stapt over op warmtepompen. Ja, dan legt dat ook weer een extra belasting op het elektriciteitsnetwerk. Dat is ook een aandachtspunt waar we in de RES gezamenlijk iets over moeten afspreken. Nou, dan weer het stapje naar Veldhoven. Ik zei het al, we zijn met een transitievisie warmte bezig. Daarvoor hebben we eind vorig jaar een plan van aanpak opgesteld. Er is ook een procesplan samenspraak door uw raad vastgesteld. Vervolgens is er een participatie- en communicatieplan uitgewerkt. We hebben inzichtelijk gemaakt welke warmtebronnen wij hebben binnen de gemeente. Er is onderzocht hoe onze gebouwde omgeving eruit ziet. Dus wat voor een huizen staan hier nou? Hoe goed zijn ze geïsoleerd? Wat voor een bouwjaren? Er is al behoorlijk gecommuniceerd. Dus er is een nieuwsbrief waar inmiddels, 1200 of 1300 mensen zich ook voor hebben aangemeld. Op de website komt het regelmatig langs. Er zijn wat artikeltjes al gepubliceerd. Er zijn wat bewonerspeilingen uitgezet. En we hebben al een aantal bijeenkomsten gehad met de klankbordgroep en met de raadswerkgroep. Dat is de stand van zaken tot nu toe. De stappen die nog volgen is dat er een aantal scenario's uitgewerkt worden waaruit gekozen wordt. Er worden bewonersavonden georganiseerd. En er zal uiteindelijk een keuze gemaakt moeten worden over enerzijds wat, waar en wanneer. Maar ook hoe. Dus we kunnen wel bepalen dat we in bepaalde wijken willen gaan starten. Maar hoe willen we dat dan ook gaan doen? En wat vinden onze inwoners daarvan? En hoe kunnen we ze daar zo goed mogelijk in helpen? En tenslotte zal de visie eind dit jaar aan u voorgelegd worden ter vaststelling. En gaan we richting uitvoering. Nou, wat voor aandachtspunten zijn er dan richting de concept RES 1.0? Wat we zien is dat er op korte termijn toch wel behoefte is aan een regionaal afwegingskader voor de verdeling van bovenlokale warmtebronnen. Als ik naar Veldhoven kijk, dan is er een partij die een vergunning heeft aangevraagd om proefboringen te gaan doen voor aardwarmte, voor de winning van aardwarmte. Ze willen een proefboring gaan zetten in Eindhoven en mogelijk ook in Veldhoven. Nou, stel, daaruit blijkt straks dat er een enorm potentieel onder onze voeten zit voor aardwarmte. Ja, dan is het wel goed om daar regionale afspraken over te maken. Om te voorkomen dat al die warmte straks naar Eindhoven of naar Veldhoven vloeit. Dat er gewoon duidelijke afspraken over gemaakt worden. En dat moet op regionale schaal moet dat gebeuren. En daarnaast pleiten we ervoor om richting de REST 2.0, die voor over 2 jaar op het programma staat, dat er ook een goede afstemming en integratie plaatsvindt van de lokale warmtestrategieën, zoals die uitgewerkt worden in de gemeentelijke warmtetransities. De gemeentelijke visies op de warmtetransitie. Dan de laatste bouwsteen. Dat gaat over besparing. En bij besparing, alle energie die wij besparen, die hoeven wij niet duurzaam op te werken. Dus besparing is heel belangrijk. En daarbij is de strategie gekozen dat wij mensen, bedrijven en organisaties zoveel mogelijk in beweging proberen te krijgen. Gaan verleiden om stappen te zetten aan hun pand, aan hun huis. Om het elektriciteitsverbruik en het warmteverbruik, om dat terug te dringen. En daarmee ook een comfortabeler huis te krijgen. En ook nog eens minder geld te betalen aan de energieleverancier. En dat gaat echt om verleiden, want ja, verplichten kunnen we daar niet of maar tot op zekere hoogte als het gaat om bedrijven. Daarbij onderscheiden we vanuit de regionale energiestrategie de doelgroep wonen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed. Vanuit de rest worden er een aantal modules aangeboden waar wij als gemeenten aan deel kunnen nemen of niet. Nou, en dit is een voorbeeld van zo'n keuzemenu vanuit de doelgroep wonen, waar we als gemeente uit kunnen kiezen. Nou, wat doen we in Veldhoven? Dat is al behoorlijk wat. We hebben een gemeentelijke duurzaamheidsleiding. Daar wordt ook dankbaar gebruik van gemaakt. Die biedt inwoners ook de gelegenheid om tegen gunstige rentetarieven geld te lenen om maatregelen te bekostigen aan hun woning. Afgelopen jaar hebben we ook een subsidieregeling gehad voor kleine energiebesparende maatregelen voor huiseigenaren. Dit jaar gaan we dat opnieuw doen en dat wordt mogelijk gemaakt door Rijksgelden, waar wij een aanvraag voor hebben ingediend en ook gegund hebben gekregen. Dit jaar een nieuwe regeling en die is ook toegankelijk voor huurders. Dus daar krijgen de woningbouwcorporaties krijgen daar ook een rol in. Wij gaan een Veldhovens digitaal energieloket voor bewoners gaat er komen. De samenwerking met Veldhoven Duurzaam die was goed en die wordt alleen maar beter. Veldhoven Duurzaam is ongelooflijk actief. Houdt onder andere webinars die druk bezocht zijn. Onlangs heeft Daan de Kort als een van zijn laatste acties ook aangekondigd dat er in het citycentrum ook een fysiek energieloket gaat komen voor Veldhoven Duurzaam. Zij zijn de vrijwilligers van Veldhoven Duurzaam worden ook betrokken bij de buurtprojecten die al lopen. Er loopt namelijk in de gemeente in 3 wijken al een pilot waarbij 5 woningen binnenste buiten gekeerd worden en waar een plan opgesteld wordt voor verduurzaming. En wij hebben ook een rijkssubsidie weer binnengehaald om een 3-jarig wijkverduurzamingsproject te gaan optuigen de komende jaren. Nou, en die laatste 2, daar wil ik nog even wat dieper op ingaan. Die pilot, daar gaan we met 5 wijken aan de slag. Die wijken die worden helemaal doorgemeten. Dus daar wordt die huizen worden op onderdruk gezet en vervolgens wordt gekeken hoe luchtdicht die wijken of die huizen zijn en wat je zou kunnen besparen door kieren te dichten. En daar wordt een plan gemaakt samen met de inwoners of de bewoners van het huis. En daarbij wordt ook breder gekeken dan alleen duurzaamheid. Dus daar wordt ook gekeken naar comfort, daar wordt ook gekeken naar gezondheid en daar wordt ook gekeken naar kosten. Dat plan dat hoeft niet in één keer uitgevoerd te worden. Dus mensen kunnen aan de hand van dat plan, kunnen ze de komende jaren, kunnen ze op momenten die hun goed uitkomt, kunnen ze stappen gaan zetten. En dan begin je met bijvoorbeeld kierdichting. Je zou aan zonnepanelen kunnen gaan denken. Je kunt, als je een ventilatiesysteem hebt, kun je daar een warmte terugwin unit opzetten. En beetje bij beetje bouw je langzaam toe naar dat moment dat je eventueel van het aardgas af zou kunnen. Dat lukt alleen als mensen daar enthousiast van worden. En wat wij merken is dat in die 5 huizen waar we nu aan de slag zijn, en dat zijn huizen waar er honderden van in Veldhoven staan, dat mensen heel enthousiast worden omdat ze echt mee mogen kijken en ze ontdekken hoe hun huis in elkaar zit. En ze krijgen ook perspectief richting de toekomst. Dus het wordt ook minder bedreigend en het wordt ook veel meer als een kans gezien. Nou, de volgende stap is dat we vanuit die 5 huizen, dat we richting buren gaan, richting straat gaan, richting buurt gaan. En dat we steeds meer mensen aan de hand van die plannen die er liggen, enthousiast gaan proberen te krijgen. En ook gaan proberen te helpen om stappen te gaan zetten. Nou, wat voor aandachtspunten zijn er vanuit besparing, maar ook nog een aantal andere aandachtspunten. U heeft het in uw reactie op de conceptres ook al aangegeven dat er vooral veel aandacht ook moet zijn voor innovatie. Die roep die blijft nodig. Het is vooral goed om ook in de keuzes die nu gemaakt worden, om daar ook al te kijken naar innovatie. Dus niet innovatie te gebruiken als een soort van vluchtheuvel om voorlopig maar niks te hoeven doen. Maar vooral innovatie aan te grijpen om te kijken wat we nog extra kunnen gaan doen. Dus in gebieden die nu op slot zitten omdat er geen netwerkcapaciteit zit. Misschien moet je daar gaan kijken naar de opwekking van groene waterstof. Zodat die windmolens wel gerealiseerd kunnen worden. En je de energie die je opwekt, dat je die om kunt zetten naar groene waterstof. Een ander aandachtspunt is de regionale uitvoeringskracht. Maak dat concreet. Dus spreek nou in regionaal verband met elkaar af welke acties je het beste op regionaal niveau kunt oppakken. Bijvoorbeeld de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn heel veel mensen nodig om de doelstellingen die we onszelf stellen, om die waar te maken. Zorg ervoor als regio dat die mensen er straks ook zijn. En tenslotte hebben we gemerkt dat een proces om met al die partijen, 21 gemeentes, de provincie en 2 waterschappen en al die andere partijen die daarbij zijn aangesloten, om te komen tot een RES, dat is behoorlijk intensief en wispelturig. En we zouden ervoor willen pleiten om richting de RES 2.0 toch meer de focus te leggen op de mijlpalen. En ook meer flexibiliteit in te bouwen. Zodat zo'n vertraging die we nu hebben opgelopen, dat die richting REST 2.0 niet meer nodig is. Omdat daar gewoon meer ruimte in gebakken is in het proces. Een heel verhaal. En ik ben ook heel benieuwd welke vragen er zijn. En na de vragen, ik weet niet of we eerst gaan poseren of dat we nu meteen de vragen stellen.
Mijn voorstel is om eerst de vragen te doen. Dan hebben we dat in ieder geval gehad. En ik zie als eerste de heer Van Dalen van de VVD. De heer Van Dalen, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een tweetal vragen. De eerste vraag die ik heb is, zijn warmtebronnen, zijn die onuitputtelijk? En de tweede vraag die ik heb is, er wordt gesproken over scenario's. In hoeverre maakt kernenergie ook deel uit van de scenario's?
De heer Bronkhorst, gaat u gaan. Bronkhorst.
Ja, dank u wel. Zijn warmtebronnen onuitputtelijk? Nee, de zon die is onuitputtelijk. Maar warmtebronnen zijn niet onuitputtelijk. En dat varieert per warmtebron. Aardwarmte, daar is een behoorlijk potentieel aanwezig. Maar andere warmtebronnen, aquathermie, dat is veel minder voorradig. En is op enig moment is dat ook op als alle gemeenten gebruik maken van de warmte die aan een waterstroom onttrokken kan worden. Dan is de gemeente die aan het uiteinde zit, is uiteindelijk niet meer veel van over. Dus het is moeilijk om daar echt een heel concreet antwoord op te geven, want dat hangt heel erg af van het type warmtebron. Scenario's en wordt er rekening gehouden met kernenergie. Als je bedoelt de scenario's die we uitwerken voor de transitievisie warmte, dan houden we daar geen rekening met kernenergie. Het is wel zo dat kernenergie aan zich levert geen warmte op die je rechtstreeks zou kunnen inzetten voor de verwarming van je woningen, tenzij die kerncentrale in je gemeente staat. Met kernenergie werk je elektriciteit op. En die elektriciteit kun je wel benutten om de warmtepompen zeg maar, in je woning van stroom te voorzien.
Oké, bedankt. Heer Van Dalen, ik hoor u niet. Ik zie u wel de lippen bewegen, maar u heeft nog een aanvullende vraag of anders doen we die?
Ja, ik had een verduidelijkende vraag.
Dat mag.
Heb ik het nou goed begrepen van dat aardwarmte wel onuitputtelijk is of niet?
Ja, wat is onuitputtelijk? Ik denk dat dat potentieel dat zal de komende jaren zal dat nog inzichtelijk gemaakt moeten gaan worden. Ik denk dat niets onuitputtelijk is. Dus ook aan aardwarmte zit een grens. Zeker als je het hebt over ondiepe aardwarmte. Dat wordt op dit moment veelvuldig toegepast bij nieuwbouwwijken. Op een gegeven moment houdt dat op. Want als je te veel huizen warmte gaat onttrekken aan de aarde, dan is ook dat systeem kent op een gegeven moment zijn grenzen.
Oké, bedankt. Ik ga door met mevrouw Hartlief. Mevrouw Hartlief, gaat de gang.
Dankjewel, meneer Groenendijk. Twee vraagjes. Eentje heb je min of meer beantwoord. En het ging over de netwerkcapaciteit, waar wel een issue is. In eerdere bijeenkomsten werd zowel over 5, 7 of 10 jaar gesproken om dat op te lossen. Waar ligt de bottleneck? Want als wij het zijn, denk ik dat we dat moeten oplossen. Mijn andere vraag gaat over dat uitvoeringskracht. Je noemde de arbeidskrachten. Ik heb eerder ook al betoogd dat ook voor gemeenten gaat gelden dat ze nogal wat mensen nodig zullen gaan hebben voor de inpassing van al die maatregelen die nodig zijn in de gemeente. Is de gemeente daar klaar voor?
De heer Bronckers, gaat de gang.
Even kijken, de eerste vraag gaat over netwerkcapaciteit en wat is daar nou voor nodig en wat is onze invloed? Nou, ik denk dat op dit moment de meest bepalende spelers toch de netbeheerders zijn. Dus dat is Tennet, de landelijke netbeheerder, en Enexis voor de regio. Maar ook wij als gemeente kunnen daar invloed op uitoefenen. En als regio ook in ieder geval in de keuze en de prioritering van de initiatieven die we nou aan willen sluiten op die schaarse netwerkcapaciteit. Als wij als regio en als gemeente vinden dat we daar zoveel mogelijk binnenstedelijke projecten op willen aansluiten, dus zonnepanelen op daken, dan zullen wij iets terughoudender moeten zijn met het afgeven van vergunningen in het buitengebied. Zolang dat het probleem van die netwerkcapaciteit niet is opgelost. Dus daar kunnen wij als gemeenten wel degelijk ook een invloed op uitoefenen. En tegelijkertijd kunnen wij als regio en als gemeente ook duidelijk onze stem laten horen dat er echt geïnvesteerd moet gaan worden in dat netwerk. Arbeidskrachten. Wij zullen als gemeente ook onze rol moeten gaan bepalen. Wat voor een rol willen wij nou gaan spelen in deze energietransitie? En afhankelijk van de rol die we daarin willen spelen, legt dat ook een grotere of een minder grotere stempel op onze eigen capaciteit. Er is onlangs door de Raad van het Openbaar Bestuur een onderzoek gedaan naar de extra capaciteiten die gemeenten nodig hebben om de plannen die in het klimaatakkoord zijn vastgelegd en de rol die daar voor gemeenten is bedacht om die in te vullen. En dat onderzoek liegt er niet om. Als je kijkt naar middelgrote gemeenten, en daar reken ik Veldhoven maar eventjes toe, dan zullen er de komende jaren, 2, 3 jaar, zullen er iets van 17 mensen bij moeten komen. En dan heb ik het nog niet eens over de uitvoeringskracht, maar dan heb ik het echt vooral om beleid maken, projecten leiden, onze inwoners ook helpen bij het zetten van stappen.
Oké, bedankt. Aanvullende vraag, mevrouw Hartlief? Ik zie het vingertje. Kort.
Heel snel. Ja? U zei erbij, hè? Dus niet... Okay. Ja, dankjewel.
Mevrouw Hartlief, bedankt. Dan ga ik naar de heer Prinsen. De heer Prinsen gaat de gang.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik moest nog even dat ding aanzetten. Ja, mooie presentatie weer, meneer Bronckers. Netjes, uitgebreid. Ik heb een paar vragen, een paar opmerkingen. We zijn met 21 gemeenten in deze regionale energiestrategie. En ik denk dan al snel, maar ik weet niet of daar al over gesproken is. Veldhoven heeft afgerond zeg maar 30.000 arbeidsplaatsen. Maar Deurne heeft er misschien 10.000. En Veldhoven heeft heel weinig ruimte voor opwekking, zaken neer te zetten, windturbines, ik noem maar iets. Maar misschien Deurne wel. En mensen uit Deurne werken ook in Veldhoven, ASML. Kunnen we niet een stukje, is er niet te denken aan een stukje uitruil van de capaciteit die wij hebben in arbeidsplaatsen met andere gemeenten die weer ruimte hebben om energieopwekkende zaken te organiseren? Is daarover gedacht of wordt daarover gedacht? Of is het een idee om dat eens mee te nemen in de besprekingen? Wat ik ook mis, ik zit veel op de snelweg en ik zie pas hele kleine stukjes, gelukkig, waar zonnepanelen aangebracht zijn. Nu zien we heel dikwijls van die lelijke, hoe moet ik het noemen, geluidsschermen. Het zou al aan te bevelen zijn om in ieder geval alle geluidsschermen te bekleden, dan wel om te zetten in zonnepanelen. Panelen, en dat zijn heel veel meters. Wat ik een beetje mis, is bijvoorbeeld iets van energiecoaching, waardoor mensen ook bewust worden gemaakt van het verbruik van de energie. Als we minder energie verbruiken, hebben we ook minder mogelijkheden nodig om het op te wekken. Dus dat zou ook al bijdragen, denk ik. Er zijn allerlei soorten windturbines te koop. Dat hoeven niet alleen maar van die joekels te zijn die je nu langs de snelweg ziet. Maar er zouden ook windturbines kunnen zijn die hier bijvoorbeeld op grote bedrijven. En dan kijk ik al snel naar ASML geplaatst kunnen worden. Want het is toch een hele grote verbruiker van elektra. Dat is zomaar een idee. Dus graag je reactie erop.
De heer Prinsen, bedankt. De heer Bronckers, als u op de vier vragen kort wilt reageren. Want ik heb nog een wachtlijstje staan. En ik wil eigenlijk nu al op voorhand zeggen dat na mevrouw Giesbers we gaan pauzeren. Dus de heer Bronckers, gaat u gang.
Dank u wel. Dank u wel ook voor de ideeën. Ik zal ze zeker meenemen. Het eerste idee is uitruil energie versus arbeidsplaatsen. Op dit moment wordt die discussie niet gevoerd. Er wordt wel nagedacht over waar is überhaupt ruimte om energie op te wekken. En dan mogen het duidelijk zijn dat wij als Veldhoven daar minder bedeeld zijn. Als Veldhoven zou je dan het voortouw kunnen nemen in de warmtetransitie. Dat je daar wat harder aan gaat trekken, zodat de lessen die je daar leert, dat daar de andere gemeenten ook in de toekomst gebruik van kunnen maken. Maar de uitruil die u voorstelt, die discussie wordt op dit moment in ieder geval niet gevoerd. Snelwegen, in de RES, ik gaf al aan dat langs de A2 en de A67, dat er ook echt een corridor, een zoekgebied is ingetekend. En er zijn ook al gesprekken geweest met Rijkswaterstaat. Die wil er ook heel graag aan meewerken. En die wezen ons ook op het feit dat je dan ook een snelweg als een mooie kabelgoot kunt gebruiken. Energiecoaches, heel goed idee, zijn we ook al mee bezig. Dus in het kader van die subsidieprojecten gaan we ook al met energiecoaches aan de slag. En Veldhoven Duurzaam doet dat natuurlijk al een aantal jaar. En type windturbines, dat klopt. Er zijn heel veel verschillende windturbines. Maar ja, het zijn toch echt die grote jongens die op dit moment, die je overal gerealiseerd ziet. Omdat dat ook de windturbines zijn die commercieel het meest aantrekkelijk zijn. U noemde ook ASML nog.
ASML,
technische storing, precies. ASML, nou, dat heeft u wellicht ook gelezen in de krant, die heeft onlangs een deal gesloten dat zij hun elektriciteitsverbruik gaan compenseren door middel van windturbines op de Noordzee. Dus dat is een hele mooie stap die ze daarin zetten.
Oké, bedankt. Dan ga ik naar de volgende. Maar ik zie al dat het denk deels beantwoord is door Roland. De vraag van de heer Hofmeester met betrekking tot zonnepanelen langs de snelwegen. Is hiermee uw vraag beantwoord, de heer Hofmeester?
Zeker, dankjewel.
Oké, dankjewel. Dan ga ik door naar mevrouw Heutink. Met betrekking tot de vraag. Mevrouw Heutink, gaat u gang.
Dank u wel. U heeft het in uw verhaal even aangestipt, de opslag, of liever gezegd de omzetting naar waterstof. Eigenlijk doordat ik iemand van VDL hoorde praten, die het bedrijfsleven er meer bij betrekken bij de oplossing van de overbelasting van het netwerk in de vorm van opslagcapaciteit. En waar dan voornamelijk behoefte aan is, heb ik begrepen dat de overheid de regie neemt en duidelijke zeg maar eisen stelt of richtlijnen aangeeft, waardoor dat voor hun duidelijker is wanneer een plan rendabel kan zijn. Want ik heb begrepen dat in samenwerking van Eindhoven of regio Eindhoven en Overijssel al plannen liggen om zeg maar over 2 jaar al rendabele opslag te hebben in de vorm van bepaalde batterijen of en daarnaast nog het elektrolyse project. Dus mijn vraag is van wat kunnen we als regio doen om inderdaad die stip aan de horizon voor het bedrijfsleven duidelijker te zetten, waardoor dat het interessanter voor hun wordt om hun inspanningen daar ook op te focussen. En dat zou meteen als groot voordeel hebben dat ons netwerk niet zo overbelast wordt.
De heer Bronkers, gaat u gang.
Ik kan u alleen vertellen wat er op dit moment gebeurt. Brainport Eindhoven is een belangrijke partner ook in de RES. Hè, dus zij worden ook betrokken. En daar zit heel veel denken en innovatiekracht. Maar ik ben het met u eens dat wij als overheid ook wel het bedrijfsleven toekomstperspectief en zekerheid moeten bieden. Willen zij grote investeringen gaan plegen. En dat sluit een beetje aan bij mijn pleidooi of mijn aandachtspunt richting de regio. Om de kansen van innovatie ook echt te omarmen. En in de keuzes die we maken, daar de innovatie ook al een plekje in te geven. En groene waterstof, waterstof opgewekt door middel van windenergie, zou daar denk ik een hele mooie kans voor onze regio kunnen zijn.
Ja, en daarnaast niet te vergeten de ontwikkelingen die er al zijn met de batterijen. Want dat kan op veel kortere termijn. En dat zou voor iets kleinschaligere projecten misschien toch de oplossing kunnen zijn voor de opwekking van zonne- en windenergie. Die dan niet geleverd kan worden aan het netwerk, maar wel opgeslagen kan worden. Dus ik vraag me gewoon af of meegenomen kan worden in de regio. Om daar een wat duidelijker regeling, eisen of te formuleren, zodat het bedrijfsleven beter weet waar ze aan toe zijn.
Oké, bedankt. Ik zie de volgende vraag van de heer Luiks. De heer Luiks, gaat de gang.
Ja, dankjewel. Meneer Bronkers, dankjewel voor de uiteenzetting. Wederom heel goed in elkaar gezet. Ik heb even een vraagje over het meenemen van onze bewoners. Want u zegt, we hebben in ieder geval nieuwsbrieven en dat soort zaken al opgetuigd en peilingen. Ik was benieuwd van hoeveel reactie is erop gekomen, want digitaal bereiken we natuurlijk niet iedereen. En die gaf ook een mooi voorbeeld van, we hebben 5 woningen en dan gaan we vanuit het zien verder, dus in het kader van verleiden, laten zien dat het goed is en dan gaat de rest vanzelf meedoen. Uit eerder projecten is gebleken dat het heel lastig is om de mensen mee te krijgen. En we missen natuurlijk een aantal mensen die digitaal niet zo handig zijn. Want ik ben ook blij met het fysieke loket. Alleen is dan de vraag, hoe lang blijft dat loket staan? De komende jaren of is het slechts een eenmalige gebeurtenis?
Heer Bronkers, gaat u gang.
Dat zijn een paar vragen. Het fysieke energieloket, dat hangt er een beetje vanaf. We hebben in ieder geval voor het komende jaar hebben afspraken kunnen maken met de eigenaar van de City Passage dat Veldhoven Duurzaam daar een plekje in kan krijgen. Zoals u weet wordt er wel nagedacht over herontwikkeling van het citycentrum en de City Passage. Nou, ik verwacht zelf dat dat de komende 2 jaar in ieder geval nog niet zal gaan gebeuren. Dus dat de komende 2 jaar het veld over duurzaam daar zeker een plekje kan krijgen. En dat biedt ons ook de tijd om na te denken over nou, hoe kunnen we dat nou gaan continueren. Want ik ben het met u eens dat ja, het wel heel belangrijk is dat er ook een fysiek loket is. Naast het digitaal loket dat we gaan inrichten. Als ik kijk naar de communicatie rondom de transitievisie warmte, gaf ik al aan dat de nieuwsbrief dat die inmiddels iets van 1200 of 1300 lezers heeft. Nou, dat zijn meer lezers dan op de gemeentelijke nieuwsbrief. Dus het leeft wel binnen de gemeente. En daarnaast de peilingen, ja, die worden toch ook best veel ingevuld. Ik denk dat per peiling, Lieke, om en nabij de tussen de 100 en de 200... zelfs 300 mensen al reageren. En het liefste zou ik wat zaaltjes nu afhuren en voor onze gemeenschap gaan staan. Alleen is dat op dit moment nog niet mogelijk. Als dat nog wel mogelijk wordt voor de zomer, ja, dan gaan we dat zeker doen. Maar anders zullen we toch ja, onze toevlucht moeten zoeken tot een digitaal platform. En dan is het nog wel zaak om ja, te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen ook bij aanhaken.
Oké, okay, bedankt. Dat was genoeg, meneer Luijks. Oké, okay, dankjewel. De heer Wim Peters. De heer Peters, gaat u gang.
Dankjewel. Een aantal van mijn vragen zijn al gesteld. Dankjewel voor de beantwoording. Duidelijk trouwens, de presentatie. Ik heb één vraag en dat gaat over... onlangs lazen wij in het Veldhoven's Weekblad, er is nu in Veldhoven ongeveer 1% die aardwarmte gebruikt. Dus dat is nog niet heel erg veel. Maar ik denk dat er ook wel wat, ja, hoe moet ik dat zeggen, verwarring is. In Duitsland, daar wordt gas op dit moment gesubsidieerd als mensen overstappen. En wij zouden in 2030 van het gas af moeten. En ik hoor u net vertellen, wij hebben toch wat meer tijd. Bedoelt u dan te zeggen dat wij 2030 van het gas af niet gaan halen? Of hoe zit dat precies?
De heer Bonkers, gaat u gang.
Ja, het is niet van het gas af, maar van het aardgas. Maar goed, dat is een detail, maar wel, ik noem het wel even, omdat een van de alternatieven is dat wij voor sommige huizen misschien over zouden kunnen stappen naar groen gas. Ja, groen gas opgewekt uit vergisting van biomassa. Maar goed, dat was niet uw feitelijke vraag. Het klimaatakkoord stelt dat we voor 2030 dat er in Nederland pak een beet 1,5 miljoen woningen van het aardgas moeten zijn. En richting 2050 ja, moet dan de rest volgen. Hè, zodat in totaal er in 2050 7,5 miljoen gebouwen van het aardgas afgaan. Dus het is niet zo dat dat in 2030 al moet gebeuren. Daarnaast is het zo dat wij in onze transitievisie warmte in beeld moeten brengen. Ja, hoe groot wij dan, of hoeveel wij willen gaan doen voor 2030 en op wat voor manier we dat willen gaan doen. Kiezen wij ervoor om daadwerkelijk een x aantal woningen van het aardgas af te hebben in 2030? Of kiezen wij ervoor om het aardgasgebruik te reduceren? Hè? En dan met eenzelfde hoeveelheid als het zou zijn als je een aantal huizen van het aardgas afhaalt. Nou, dat is dus ook een mogelijkheid dat je iets meer de tijd neemt. Richting 2050, maar dat je wel daadwerkelijk al het aardgasverbruik gaat verminderen de komende jaren.
De heer Peters, genoeg?
Ja, dankjewel. In ieder geval, de boodschap is toch duidelijk. Het is niet zo dat we tijd zat hebben, maar dat we toch wel aan de gang moeten. Dus dankjewel Zeker. Voor het antwoord.
De heer Peters, bedankt. Ik ga naar mevrouw Giesbers. Mevrouw Giesbers, gaat de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even kijken, sowieso dank voor uw presentatie. Ik hoor een heleboel dingen, en dat is niet verwonderlijk, die ook vorige week aan bod zijn geweest bij de hele heldere avond over de transitievisie warmte, waaronder net ook het van het gas afgaan en wanneer dat dan zou moeten en onder welke condities. Dus Wat mij betreft is dat toen al heel goed toegelicht. Waar ik nog mee zit is met het regionaal afwegingskader voor de proefboringen waar u het zojuist over had. Dat moet eigenlijk vooruitlopend op alle planvorming opgepakt worden, begrijp ik. Hoe ziet dat eruit? Wat is daar de rol van de raad daarin? En wat kunnen we eigenlijk verwachten met zo'n proefboring? Hoeveel overlast geeft dat? Is daar weerstand? Kunt u daar iets meer over vertellen?
Mevrouw Giesel, bedankt voor uw vraag. Ik zie ergens een chat van Wim Meijberg voorbij komen. En ik kijk even naar rechts. Ligt de gemeentelijke website van de vergadering eruit? Kunnen wij daar vanuit hier zien? Want ik denk dat er ook mensen met op de website kijken. Ik kijk. Oké, ik begrijp meneer Meijberg dat er wel een uitzending is, maar dat het geluid niet helemaal klopt. En dat kunnen wij denk vanuit hier denk niet oplossen. Hè? Nee, dat gaat ons technisch niet lukken vanuit hieruit. Dus ik moet helaas het op deze manier doen. Bedankt voor uw melding. En ik zie ook dat de heer Prins erop gereageerd heeft. Mevrouw Giesbers, bedankt voor uw vraag. En ik wil de heer Bronkers de gelegenheid geven om die vraag te beantwoorden. Heer Bronkers, gaat de gang.
Dank u wel. Ja, die proefboring, daar is een vergunning voor aangevraagd bij het Rijk. Een vergunning in het kader van de mijnbouwwet. En wij, de provincie, die heeft daar een advies op gegeven. En de provincie heeft ons en Eindhoven gevraagd om daarin mee te denken. Die vergunning gaat over de opsporing. Dus dat gaat nog niet over de daadwerkelijke winning. Maar er wordt in ieder geval in de voorkeurslocatie is Eindhoven. Maar er is ook een locatie aangeduid bij bedrijfterrein Habraken. En daar zal een boring gezet worden om de potentie voor aardwarmte vast te stellen. In het advies van de provincie is ook nadrukkelijk aangegeven dat dat niet tot gevaarlijke of overlast of hinder mag leiden. Maar goed, zo'n boring is ook aan allerlei hele strikte eisen gebonden. En daar zal ook nog een vergunning voor afgegeven worden. Dus daar zullen wij als gemeente echt nog wel de mogelijkheid krijgen om daarin in mee te denken. Pas op het moment dat potentieel blijkt, dan wordt het interessant. En vandaar dat ik ook het belang wil benadrukken dat we daar als gemeente, als regio, ook hele duidelijke afspraken over moeten maken met zo'n warmte. Bedrijf, maar ook onderling. Omdat niet iedere gemeente over dat soort bronnen kan beschikken, is het goed om daar vooraf wel duidelijke afspraken over te maken hoe we daarmee omgaan.
De heer Bronkers, ik zie een aanvullende vraag, mevrouw Giesbers. Ja, gaat u gang.
Ik vroeg me af hoe snel het duidelijk is na zo'n proefboring wat de mogelijkheden zijn, wat de capaciteit is mogelijkerwijs.
De heer Bronkers, gaat de gang.
Ja, ik denk dat we dan toch al snel een jaar of 2-3 verder zijn voordat daar meer duidelijkheid over komt.
Oké, dank u wel. Ja.
Mijn dank. Ik zie al een hele tijd een handje op mijn beeldscherm staan bij de letter G. En als ik me eigenlijk niet vergis, is dat de heer Gerrit Koppens. Klopt dat?
Dat klopt, voorzitter. Ja. Ik heb het handje gebruikt.
Heeft het toch geluk gehad dat u opgevallen bent. Ja. Gaat u vraag stellen, alstublieft, als allerlaatste. En dan gaan we poseren.
Dank u wel.
Heer Koppens.
We hebben het over die aardwarmte. En die komt dan ondiepe aardwarmte, noemt u. Ik vraag me af, heeft dat ook gevolg voor de bodemtemperatuur, als die aardwarmte ontrokken wordt?
Heer Bronkers.
Ja, als je aardwarmte gaat onttrekken, dan moet je ervoor zorgen dat het in balans blijft. Dus je gaat in de winter warmte onttrekken. En in de zomer voeg je juist warmte toe. Dus het bijkomend voordeel van zo'n aardwarmtesysteem is dat het in de zomer ook verkoeling kan leiden. En je mag nooit meer warmte onttrekken dan dat je in de zomer weer warmte toevoegt.
Kijk, mijn zorg is van... Zaden hebben een bepaalde temperatuur nodig om te ontkiemen. Mm-hmm. En als het kouder wordt, dan gaan bepaalde planten hier te laat groeien.
Ja, okay. Ja, nou ben ik geen expert, maar nou denk ik dat de invloed van die warmtewinning dat niet reikt tot de diepte waarop zaden gaan kiemen. Maar goed, dat weet ik niet zeker.
Oké, bedankt. Ik wil pauzeren tot 9:10. Ja, ik schors even de bespreking. Goedendag, ik wil over een minuutje beginnen. Als langzaam iedereen die van zijn spullen de microfoon aan heeft staan en men hoort en langzaam plaatsneemt, want ik zie nog een hoop lege stoelen. Dan gaan we over een minuutje verder. En ik heb net met de heer Bronkers afgesproken dat hij nog één plaatje heeft. Maar ja, één plaatje kan ook heel lang duren, ook aan aanleiding van jullie vragen. Maar we willen streven dat we uiterlijk 9:15 ongeveer klaar zijn. Dat als vooraf. Ik zie steeds meer mensen zijn stoel weer bezetten. Dan wil ik de heer Bronkers weer de gelegenheid geven om verder te gaan met zijn presentatie. Heer Bronkers, gaat de gang.
Dank u wel. Dan ga ik het scherm weer delen.
En tussentijds het scherm ook eens, maak meteen gebruik van dat waarschijnlijk de technische storing met betrekking tot geluid op de gemeentelijke website is hersteld. Ik kijk of voor de zekerheid, ja, is oké. Okay. Dus ook de gemeentelijke website zit weer geluid bij. De heer Bronkers, gaat de gang.
Dank u wel. Ik kan me voorstellen dat er misschien nog wat meer vragen zijn over het inhoudelijke deel van mijn presentatie. Dan is daar zo meteen nog wel gelegenheid toe, denk ik. Dit is de laatste sheet en dat gaat over de planning richting de rest van dit jaar in 2022. De regionale energiestrategie, nou, zoals ik al aangaf, zal in mei en juni, bent u als raad in de gelegenheid om zienswijze vast te stellen en in te dienen bij het MRE richting definitief maken van de RES 1.0. Tegelijkertijd wordt er een inspraakprocedure gestart voor de milieueffectrapportage. Dat zal eind deze maand waarschijnlijk gaan gebeuren en dat is dan opengesteld voor 6 weken. Dat is voor ja, eigenlijk al onze inwoners en belanghebbenden. En eind dit jaar, in november, december, staat er een oordeelsvormende en een besluitvormende raad gepland voor het vaststellen van de RES 1.0. Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt aan de omgevingsvisie. Nou, de omgevingsvisie is een van die lokale beleidsplannen waar de regionale afspraken rondom de energietransitie ook een plekje moeten krijgen. En die staat voor nu, voor de nazomer, op de rol om ook door uw raad vastgesteld te worden. Dan hebben we de transitievisie warmte als onderdeel van de warmtetransitie. Die staat voor november, december op de rol. Dus het gaat nog druk worden. En in de aanloop daarnaartoe nemen we de leden van de raadswerkgroep nemen we mee in de totstandkoming. En vervolgens zal er begin volgend jaar ook een begin gemaakt worden met buurtuitvoeringsplannen. En tenslotte de duurzame opwek van elektriciteit. Daar starten wij ook een traject op om tot een beleids- en een uitvoeringskader te komen. Dat staat nu op de rol voor eerste helft 2022. En als het snel gaat, zou dat misschien nog dit jaar kunnen lukken. En daarnaast, en in dat beleids- en uitvoeringskader, daar willen wij wat vorm en inhoud geven aan wat voor ambitie hebben we daar nu als gemeente. Wat voor een doelen willen we ons daar zelf in stellen. En wat voor een uitgangspunten, wat voor spelregels vinden wij belangrijk. Die zonneladder bijvoorbeeld. En daarnaast gaan we ook aan de slag met een afwegingskader voor de opwekking van zon en mogelijk windenergie in het buitengebied. Dus onder wat voor een voorwaarde willen we dat toestaan. Zowel vanuit landschap gezien, vanuit overlast gezien, maar ook hoe kunnen we er nou voor zorgen dat de opbrengsten van die parken, dat die ook voor een groot deel weer landen in onze lokale gemeenschap. Dus dit is de planning voor de komende tijd.
Heer Bronkers, bedankt voor deze uitleg. Ik geef u de gelegenheid om via chat de mogelijkheid om aan te geven dat u een vraag wilt stellen. Ik zie nog geen, dus ik denk dat het verhaal heel erg duidelijk is, zowel voor de pauze als na de pauze, met betrekking tot de route die we gaan volgen als raad en die we nog hebben te volgen als raad. Ik zie nog steeds, wat is dat nou, meneer Hofmeester? Dat is een vraag en nog een vraag. Kunt u dit verduidelijken wat u wil? Heer Hofmeester. Of bent u tevreden? Akkoord. Heer Hofmeester is niet meer thuis. Heeft niet verlaten. Nou, dan sluit ik gewoon af. Als ik geen reactie krijg. Naar
ik ben het voorzitter. Oh. Ik werd zenuwachtig van u.
Van mij? Ja. Ach, we kennen elkaar al zo lang. Dat kan ik mij niet voorstellen. En de heer Horman zit ook nog te knikken. Dat je gelijk hebt. Dat kan toch niet waar zijn. Heer Hofmeester, gaat uw gang.
We praten er nog wel eens over, voorzitter. Ik constateer dat in de twee laatste data die genoemd worden, dat we met twee verschillende raden zitten. Is dat niet jammer? Dat gaat over duurzaam opwekken.
Ik weet niet of dat is eigenlijk een beetje een politieke vraag, maar ik ja.
Nee, ik kijk, dat is gewoon technisch. Prof.
Sorry?
Dat is gewoon technisch, toch?
Dat kan je via mail stellen. Zoals we altijd gewend zijn. Ja, ik weet niet of dat de heer Bronkers daar gevoelsmatig of even op wil reageren. Heer Bronkers, aan u de geleden of dat u wel of niet antwoordt op deze vraag.
Ja, ik denk dat dit traject richting 2050, dat er nog veel meer verschillende raden gaan langskomen. Dus het gaat ons niet lukken om tot 2050 het nu al allemaal vastgesteld te krijgen.
Oké.
Oké, bedankt.
We zullen ermee moeten leven. Dankjewel.
Ik zie toch dat de heer Horman getriggerd hebben. Heer Horman, gaat uw gang.
Ja, u heeft mij in die zin getriggerd dat ik u gerust wil stellen. Ik word niet nerveus van u en ook niet van FH Tekst. Het is gewoon een spannend onderwerp en ik snap dat je daar nerveus van wordt. Dat was het.
Heer Horman, bedankt. Ja, dan ga ik nou het echt afronden. Het is 9:03. Ik wil een ieder bedanken voor zijn en haar bijdrage tijdens deze beeldvormende vergaderingen. De heer Bronkers en mevrouw Stoffelen. Er waren ook nog in de voorbereidende groep voor deze beeldvorm ook nog twee raadsleden bij betrokken. En ikzelf als voorzitter. Ja, ik heb mijn eigen wel bedanken, maar dat is stadsverzorging. Maar ik wil in ieder geval de twee raadsleden ook bedanken met hun input ter voorbereiding op deze beeldvorming. En ik wens iedereen nog een prettige avond en tot de volgende keer. Bedankt.